hartelijk welkom bij het orgelprogramma Orgelpunt van Radio Bloemendaal. En ik heb weer een gast tegenover me, Henk van Zonneveld. Hartelijk welkom, Henk.
Dankjewel.
En er ligt uiteraard een mooie cd voor onze neus. En die cd gaat over Johann Sebastian Bach met zijn Goldberg-variaties. Daar gaan we het zo direct vooral over hebben. Naast dat jij ook nog wat andere cd's hebt meegenomen. En om even in de sfeer te komen, gaan we de beginaria van die Goldberg-variaties laten horen. Hoeveel variaties zijn er wel niet, Henk?
De Goldberg-variaties is een verzameling van 30 variaties over het basschema van de aria, die dus nu net gedraaid is. Ja. Dus de harmonische volgorde van de wat er gebeurt in die 32 maten zijn het totaal. Dat harmonische schema, daar worden 30 variaties door Bach opgemaakt.
Ja.
Dus het is niet zo dat een melodietje gevarieerd wordt. De melodietjes die je hoort zijn steeds verschillend.
Ja.
Maar de harmonische structuur is overal hetzelfde. Met een klein verschil natuurlijk. Er zitten een paar variaties in die in mineur geschreven zijn. Dat geeft natuurlijk een hele andere sfeer dan het grootste gedeelte wat majeur is.
Ja, ja. En eerlijk gezegd, toen ik die cd kreeg, ik wist het natuurlijk dat het orgel was. Maar het is eigenlijk voor klaversymbool geschreven, toch?
Ja, dan moet ik een beetje ondeugend zijn. Dan moet ik eigenlijk zeggen van dat is een vergissing van Bach.
Oh?
Ja, dat mag je natuurlijk weer helemaal niet zeggen.
Nee, daar krijg je commentaar op.
Ik heb de eerste druk daarvan gezien, hoe Bach het heeft laten uitgeven, zeg maar. En daar staat duidelijk op, het is voor klaversymbool met 2 manualen.
Ja, ja, dus dat is al anders.
Dat is anders. Maar mijn gedachtegang was, Bach heeft dat geschreven in een periode dat hij dus grote werken componeerde. Daarvoor heeft hij het derde deel van de klavierübung gemaakt. Dat is een verzameling orgelwerken over bekende koraalmelodieën met een grote prelude en fuga gecombineerd. Dat is een orgelwerk. Als hij dan daarna die Goldberg-variaties gaat maken, die noemt hij trouwens niet zo, hè. Die benaming was veel later ervoor bedacht. Maar dan kan ik me haast niet voorstellen dat Bach het orgel vergeten is. En als hij dan schrijft, het is voor een klaversimmel met twee klavieren, misschien heeft hij dan ook wel gedacht van ja, twee klavieren. Het orgel heeft dan ook nog een pedaal. Dat is het enige verschil eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat had hij eigenlijk beter kunnen doen. Want ik vind gewoon veel beter op orgel. Maar ja, de echte klaversimmelfans die beginnen natuurlijk nu heel moeilijk te kijken. Maar je moet je voorstellen, als je dit stuk met herhalingen nog zou spelen, dan is het ongeveer 1,5 uur muziek. Als je dat op een klaversimmel zou doen, wat natuurlijk hoort, dan moet je wel een heel erg mooi klaversimmel hebben om niet af en toe te denken van nou, ik wil even wat anders.
Nee, want de charme is, en dat zullen we straks ook wel horen, dat jij bij iedere variatie weer een andere, ja, een andere registratie hebt gekozen. Een enorm uitzoekwerk lijkt me dat.
Maar, nou ja, het ligt natuurlijk niet vast. Hè? Bach heeft natuurlijk niets bijgezet. Hij schrijft zelfs geen forte en piano boven variaties. Hoewel je, als je doorkijkt, wel heel duidelijk merkt van nou, er zijn bepaalde variaties die vragen wel om een grote klank.
Ja.
En andere om een heel kleine klank, die heel dun geschreven zijn of een beetje priegelig. Dus daar kun je wel wat uit opmaken. Maar bij een orgelwerk heb je natuurlijk veel meer de vrijheid om te zeggen van nou ja, ik heb een groot orgel, keuze uit tientallen verschillende registers. Dus daar kun je alle kanten op. En dan kun je natuurlijk veel meer per variatie kijken van nou, wat lijkt me hier mooi om te combineren, welke registers neem ik daarvoor.
Ja.
Hoe wissel ik het af tussen rechter en linkerhand? Die hoeft natuurlijk niet altijd hetzelfde te zijn. Nee. Dus dan zijn er veel meer mogelijkheden dan op een klaversymbool, waar je ook met die twee klavieren toch min of meer dezelfde klank hebt.
Ja.
En alleen maar 1 of 2 of hooguit 3 snaren kunt combineren. Wat toch altijd wel hetzelfde typische klaversymbolgeluid geeft.
Ja, nou, jij hebt mij overtuigd hoor met de CD. We gaan even wat luisteren. De eerste 4 variaties, en die 4e variatie die is dan met de Grand Jeu. Dat is ook echt een, ja, bijna een soort afsluitingje weer.
Ja.
Dus die gaan we horen. Thank you. Nou, en dan is het natuurlijk de voor de hand liggende vraag: welk orgel hebben we nu gehoord?
Dit is het orgel van de Janskerk in Gouda, een Moreau-orgel. Uit mijn hoofd is het uit 1736, meen ik. Er is natuurlijk van alles aan gedaan in de loop van de tijd. Ja. Maar ja, het is natuurlijk een van de grote barokorgels die we in Nederland hebben. Dus voor de klankvoorstelling die Bach gehad zou kunnen hebben, als je het zo verstandig was geweest om het meteen aan te geven voor orgel, zitten we hiermee natuurlijk heel goed. Want de Goldberg-variaties zijn in 1740 ongeveer gecomponeerd. Dus dat hoort wel ongeveer bij elkaar. Nou moet ik wel zeggen, Bach heeft geen enkele aanwijzing gegeven in welke richting we moeten denken. Wat klankkleur betreft, hè. Je kan natuurlijk zeggen, een klavesymbool is altijd hetzelfde, maar er bestaan Franse en Italiaanse en Duitse klavesymbools. Nou, Bach had er ook verschillende. Maar als je naar een orgel gaat, dan heb je natuurlijk veel grotere verschillen. En ik heb in mijn bewerking die ik hiervan gemaakt heb een beetje aangeleund tegen Franse orgelwerken uit die tijd.
Oh ja.
Dus vandaar dat ik ook dit Franse orgel heb gekozen om het op te nemen.
Ja, want je zegt het net al, je hebt dus een bewerking toegepast.
Ja, ik doe niet wat er staat. Dus dat kan ook een fronsende wenkbrauwen geven bij luisteraars.
Stuifbergen bijvoorbeeld in de Orgelvriend.
Ja, er zijn wat kritische noten over gekraakt. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik heb van tevoren toen ik de opname ging plannen, wel gekeken van, ga ik nou iets doen wat al veel andere mensen hebben gedaan? Dan doe ik het niet.
Want je was niet de eerste die het op orgel uitvoerde.
Nou, dat denk ik wel een beetje. Want ik heb in het jaar 2001, meen ik, heb ik deze bewerking al gemaakt.
Oh.
Dus ja,
je hebt hem op concerten ook al?
Ik heb hem al heel veel op concerten gespeeld. Okay. En ik had het idee dat toen nog niet veel mensen voor mij dat ook gedaan hadden. Het is natuurlijk wel een heel erg bekend werk, maar ja dat geldt eigenlijk meer voor de pianisten die zich daarop hebben stuk gebeten, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Andere ensembles als een blokfluitgroepje of een saxofoonkwartet of strijkers, die hebben zich er ook mee bemoeid.
Ja. Ja.
Maar als je naar toetsen kijkt, dan is klavecimbal en piano ligt natuurlijk het meest voor de hand.
Mm-hmm.
Je hebt een pedaal natuurlijk niet nodig om te spelen wat er staat. Toen ik dacht van nou, ik ga er een cd van maken. Dat was dus al geruime tijd nadat ik die bewerking heb gemaakt. Waren er inmiddels wel een paar mensen voor mij die ook dit op cd hebben opgenomen. Ja. Maar ik geloof dat je ze op één hand kunt tellen. De orgel-cd's die hiervan zijn. En als je het vergelijkt met het totaal aantal opnames, stelt dat natuurlijk niets voor. Want ik geloof dat dat nu richting 1100 gaat. Dus wereldwijd bestaan er zo'n 1100 verschillende, op cd dan, hè, verschillende registraties van de Goldberg-variaties, waarbij het merendeel natuurlijk piano en klavesymbool is.
Ja.
Dus als je dan komt met, laten we zeggen, voor de vijfde of de tiende keer een orgel-cd hiervan, en ik doe gewoon precies wat er staat, dan vind ik het niet bijzonder. Dus ik wilde een bewerking.
Ja.
Hè, om er een orgelwerk van te maken, ga je dan dus ook zeggen van, nou, dan schakelen we het pedaal in. Dat hoort er gewoon bij een orgel. We gebruiken zoveel mogelijk verschillende registraties. En dan, ja, als je zo'n baspartij in het pedaal wil doen, moet je wel wat gaan sleutelen. Ja. Want sommige dingen zijn voor je voeten onspeelbaar.
Ja.
Dus ja, ik heb het gum gepakt en soms noten weggegumd. Maar om dat goed te maken heb ik af en toe ook weer wat extra erbij gemaakt.
Okay.
Hè, zodat het een beetje in evenwicht blijft. Ja. Dus men zal soms noten horen die niet in de partituur staan, die dus niet van Bach zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat Bach het goed gevonden zou hebben, want Bach deed dat zelf ook met zijn eigen muziek. Als hij dat ging bewerken, dan deed hij ook wel eens een beetje af en toe nootjes weg. En aan de andere kant weer wat nootjes erbij. Of hij voegde wat instrumenten toe. Of haalde er andere instrumenten af. Nee, dan noemen we het nog wel steeds Bach. Maar ja, ik ben Bach natuurlijk niet. Maar ik hoop, laten we het zo zeggen. Ik hoop dat Bach het goed gevonden zou hebben.
Ja. Waar, in welke variatie is het pedaal prominent aanwezig?
Nou, in de meeste.
Ja.
Er zijn maar een paar variaties die gewoon heel virtuoos voor beide handen zijn. Die dan ook vaak nog kruiselings over elkaar heen gaan. Mm-hmm. Waarbij ik het pedaal heb weggelaten. Maar ik dacht dat bij de meeste variaties wel pedaal aanwezig is. En dat is dan soms alleen maar een eenvoudig basje wat eronder komt. Dat soms alleen de linkerhand versterkt en soms ook iets zelfstandig doet. En soms kan je wel precies spelen wat er staat. Dat, met name in de kanons is dat leuk. Ja. Omdat de 10 of 9 kanons die Bach er doorheen gevlochten heeft in deze 30 variaties, heb je eigenlijk altijd een kanonconstructie tussen rechter en linkerhand. Mm-hmm. Tussen twee bovenstemmen met daaronder een baspartij.
Ja.
Die dus dat harmonische schema volgt. Die baspartij speel ik dan vaak in pedaal. En die twee kanonpartij op twee verschillende klavieren.
Oh ja, want dan, het orgel heeft 3 klavieren, geloof ik, hè?
Het heeft 3 klavieren, maar ik kan natuurlijk maar 2 tegelijk gebruiken.
Ja, ja, ja.
Maar dan krijg je dus veel meer als bij het klavecimbel 3 verschillende klankkleuren door elkaar.
Ja.
Waardoor zo'n kanonstructuur veel beter is te horen.
Ja, nou, dan vind ik het wel leuk om een van die kanons te laten horen nu. Nou, we hebben al behoorlijk wat erover gezegd. Ik vind het leuk om nog een paar variaties achter elkaar te laten horen. Heb jij een voorstel? Welke?
Nou, misschien is het leuk om dan nummer 22 even te laten horen. Dat is een variatie die ik met een grand jeu speel. Dat wil zeggen dat je dus op een Frans orgel vooral de grondstemmen, de prestanten en de tongwerken combineert. En ik meen dat ik in die variatie dan ook de klavieren gekoppeld heb. Dus dat speelt dan best wel zwaar. Maar ja, ik vind dat bij die variatie heel mooi passen. Omdat het ook wat breder opgezet is.
Ja.
Dus je hoort dan echt het zingen van die trompetten. En bazuin in het pedaal natuurlijk. Dus een heel uitbundig grand jeu klank. Mm-hmm. Waarbij het hele orgel even in zijn als een capaciteiten, zeg maar, te horen is.
Ja.
Dan ben je natuurlijk heel ver verwijderd van, was ook een beetje kritiek die ik kreeg, hoor, van het karakter wat die Goldbeck-variaties hadden moeten hebben.
Beetje huiskamer.
Eenvoudige kamermuziek. Ja, het is zelfs slaapkamermuziek, hè? Want het is natuurlijk geschreven voor een slapeloze vorst. Dus dat vond ik ook wel leuk om er een beetje bij te betrekken, dat de oorspronkelijke bedoeling was een zo klein mogelijke setting. Hè? 1 speler, 1 luisteraar in een slaapkamer. En dat heb ik ook willen doorbreken door te zeggen van, nou, dan nemen we een zo groot mogelijk orgel. En dan ook nog in een ruimte die zo groot mogelijk is. De Janskerk is de langste kerk van Nederland. Hè? Dat is 123 meter. En daar kunnen natuurlijk ook verschrikkelijk veel mensen in. Ja. Dus ik ga een beetje het andere uiterste opzoeken dan wat Bach oorspronkelijk bedoeld had.
Ja, nou, dat is ruimschoots te horen, want er zijn hele intieme variaties en dus ook die grand jeu. Ja. Ik laat van beide eentje horen dus. Dat waren de Goldberg-variaties, want Henk van Zonneveld, je hebt nog wat andere cd's meegenomen. En mijn vraag is natuurlijk, wie is Henk van Zonneveld? Waar ben je werkzaam? En
ja, nou, ik kom uit Hilversum.
Ja?
Ik heb ooit klaversymbool en orgel gestudeerd aan het conservatorium in Utrecht. En sinds die tijd ben ik als zelfstandig muzikus in Hilversum werkzaam. Als organist en klavertinist. Ik ben niet organist aan één bepaalde kerk verbonden. Ja, ja. Dat is misschien ook wel interessant om te weten. Want voor de meeste muziekinstrumenten hoef je dat ook nooit erbij te vermelden. Als iemand violist is, hoef je niet te zeggen waar je violist bent.
Nee.
Maar met organisten is dat wel een beetje.
Ja, welke kerk?
Ja. Ja, en als je dan niet in een bepaalde kerk speelt als organist, dan ja, lijkt het soms alsof je niet meedoet. Maar ik voel mezelf toch wel organist voor de helft, zeg maar.
Ja, en je speelt dus ook wel af en toe vieringen, neem ik aan.
Ja, dat komt wel voor. Maar ja. Het is niet zo dat ik ergens een vaste aanstelling als organist heb, waardoor ik altijd op één plek te vinden ben. Ja. Dus het is een mengsel van orgelspelen. Ik wil ook heel veel continuo spelen in kamermuziekensembles of met koren of orkesten, wat ik doe. En dat is natuurlijk de ideale combinatie met klavercimbal, want dan doe je dat eigenlijk ook.
Ja.
Het is heel vaak onderdeel van een grotere groep, waarbij je als continuo-speler bezig bent.
Heb je die Goldberg-variaties ook wel op klavercimbal uitgevoerd?
Ja, zeker. Ja, maar precies. Toen ik die orgelbewerking gemaakt had, toen heb ik op een gegeven moment wel gedacht van, nou, dat moet ik nooit meer doen op klavercimbal. Dat is gewoon niet interessant, maar afgelopen jaren heb ik het toch wel weer een aantal keren gedaan. Het is natuurlijk ook prachtig.
Ja.
Maar als ik moet kiezen, dan zeg ik van ja, op orgel is het natuurlijk echt veel beter. Dat had Bach gewoon moeten doen, dat erop zetten. Want dat is gewoon een gemiste kans.
Je hebt cd's meegenomen en een van de cd's, begreep ik, daar worden 5 Hilversumse orgels ten gehore gebracht.
Ja, dat is mijn eerste cd die ik lang geleden gemaakt heb. Met inderdaad toen de 5 oudste orgels van Hilversum.
Ja.
Het is inmiddels een beetje veranderd, dat bestand van orgels wat we in Hilversum hebben. Maar daar kunnen we een stukje van gaan
welk
draaien.
Welk stukje wil je laten horen?
Misschien leuk om een wat oude muziek te nemen. Een toccata van Froberker die ik in de Lutherse kerk in Hilversum daar heb opgenomen.
Oké, gaan we dat horen. Dat was de Lutherse kerk in Hilversum. Met welk orgel weet je dat uit je hoofd?
Het heette toen nog een Weidmann-orgel.
Mm-hmm.
Het orgel is inmiddels verhuisd vorig jaar naar Laren. En men is erachter gekomen dat niet Weidman de bouwer was, maar een leerling daarvan. Dus het orgel heeft nu eigenlijk een betere plek gekregen.
Ja.
Klinkt daar beter in Laren. Maar verder is het nog hetzelfde gebleven. Het orgel in middentoonstemming, dus dan heb je een wat oudere klankkleur eigenlijk. De verhoudingen tussen de tonen zijn een beetje anders. En daardoor ook heel geschikt voor wat oudere muziek.
Ja.
Ja.
Andere cd nog, waarvan je zegt, nou dat vind ik leuk om daar even iets van te laten horen.
Nou, dan heb ik nog meegenomen ook een cd die ik lang geleden gemaakt heb. Ook een variatiewerk, dus in die zin vergelijkbaar met de Goldberg-variaties. Dat is de opname die ik maakte van de Kunst der Fuge, het laatste klavierwerk van Bach. Het bijzondere daarvan is dat ik het heb opgenomen op een combinatie van klavercimbel en orgel. Dus een klavi-organum.
Mm-hmm.
Dat was toen, toen ik die opname maakte, het eerste klavi-organum wat gebouwd is sinds de 18e eeuw. Dus daarom ook al heel bijzonder. En het werk wat ik speel is niet de Kunst der Fuge zoals men hem doorgaans kent, maar de handschriftversie daarvan.
Okay.
Die is iets ouder natuurlijk dan de latere gedrukte versie. Maar die vind ik eigenlijk veel beter dan wat we doorgaans horen aan Kunst der Fuge uitvoeringen. Omdat daar natuurlijk altijd wat vraagtekens omheen te plaatsen zijn. Bach is natuurlijk in 1750 overleden. En die uitgave van de Kunst der Fuge is een jaar later pas gekomen. Daar hebben zijn kinderen zich mee bemoeid. En daar wordt toch altijd ruzie over gemaakt wat er wel en niet bij hoort en of ze dat wel goed gedaan hebben. Maar met het handschrift, wat een aantal jaren eerder al door Bach geschreven is, heb je die vragen allemaal niet. En heb je gewoon een complete cyclus van 14 fuga's, waaronder 2 kanons, die als één geheel te horen zijn.
Kunnen we niet allemaal laten horen.
Nee, maar het is wel leuk om daar een deeltje uit te draaien. En ook voor die klank van het klavercimbel met orgel gecombineerd is het natuurlijk heel interessant om die daarin te horen.
En dan de laatste cd, want er liggen er drie.
Ja, dan heb ik hier nog een wat recentere cd die ik gemaakt heb met Bach's trio-sonates. Dat is natuurlijk ook orgelmuziek.
Ja.
Maar ja, daar zijn natuurlijk talloze opnames van. En ik vond het leuk om daar ook eens een keer een andere weg in te bewandelen. De concertmeester van mijn orkest, dat is Barbara Ertner, violiste, die heeft met mij samen deze trio-sonates opgenomen, waarbij we de bovenstem dus op viool spelen, dus wat een organist met zijn rechterhand speelt.
Ja.
En de, wat oorspronkelijk voor de linkerhand en het pedaal bedoeld was, dat speel ik op klavercimbel of orgel.
Ja. En welke trio-sonate wil je laten horen?
Zullen we,
niet uit?
Zullen we maar de vierde doen? Dat is
en sonate, maar hij kan ook waarschijnlijk niet helemaal, maar dan.
Ja, of een stukje ervan.
Ja.
Dat is opgenomen op het Betz-orgel, wat staat in de Nicolaaskerk in Purmerend.
Oh, oké, okay. Nou, dat is ook niet een, het minste orgel. Dus,
dat is een heel mooi koororgel. Ja,
ja. Ja, precies. Ja.
Thank you.
Henk van Zonneveld, hartelijk dank voor de komst naar de studio van Radio Bloemendaal in de Dorpskerk van Bloemendaal.
Ja.
En mensen, Henk van Zonneveld heeft een website en daar kunnen de cd's prima besteld worden. Dus ik zou graag daar naartoe verwijzen. Henk, bedankt. Goeie reis terug naar Hilversum.
Dank je wel.
En ik hoop dat mensen mogen genieten van de prachtige muziek die je allemaal op cd hebt gezet.